onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56 en daarvan de eerste drie verzen. Psalm 56, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Handelingen en daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 19. En het geschiedde terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorgereisd hebbende te Efeze kwam. En enige discipelen al daar vindende. En zeide hij tot hen: Hebt gij den Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. En die hem hoorden, werden gedoopt in de naam des Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde taal en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelende en aanradende de zaken van het Koninkrijk Gods. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren, en voor de menigte week hij van hen af en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. En dit geschiedde 2 jaar lang, alzo dat alle die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, beide Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus, alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden en de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekte van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren. En sommige van de omzwervende Joden zijn duivelsbezweerders, hebbende zich onderwonden in de naam des Heer Jezus te noemen over degene die boze geest hadden, zeggende: Wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. En deze nu waren zeven zonen van Skefa, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde, zeide, Jezus ken ik en Paulus weet ik, maar gelieden, wie zijt gij? En de mens in de welke de boze geest was, sprong op hen en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dit werd alle bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En er viel een vrees over hen allen en de naam des Heeren Jezus werd groot gemaakt. En velen, degenen die geloofden, kwamen belijdende en verkondigden hun daden. En velen ook, degenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in alle tegenwoordigheid en berekenden de waarde derzelve en bevonden 50.000 zilveren penningen. Alzo wies het woord des Heeren met macht en nam de overhand. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat hebben wij ook het boek Handelingen na te speuren, want daarin staan ook de handelswijze van de eerste christengemeente en de gangen van de apostelen en wat zij ambtelijk deden als apostel. En dat apostelambt was uniek en keert nooit weer terug. Het was eenmalig en uniek. En ook die oplegging der handen van Paulus, enig en uniek. O, dat kennen we nog, de handenoplegging, maar dan in een zegenende vorm, zoals bij het huwelijk wordt gedaan, de handenoplegging tijdens de huwelijksceremonie, waarin het echtpaar wordt gezegend in de naam des Heren. En de oude patriarch Jacob zegende zijn kleinkinderen, Efraïm en Manasse. O, dat we daaraan deel mochten hebben, aan die zegeningen Jacobs, want daarin kunnen we onze biografie vinden, hier op deze aarde, hoe het ons zal vergaan. Hoewel wij niet uit de Joden zijn, maar in geestelijke zin besneden zijn, en dan wordt ons ook wel in uw woord, door uw woord en geest bekend, tot welke stam we behoren. Maar als wij geen deel hebben aan Christus, oh, dan leven we nog voor eigen rekening. Dan leven we onszelf en dan kunnen we onze weg niet vinden in uw woord, want dat geldt alleen degene die u vrezen. De weg des Heren. Want alle mensen hebben een weg, want er zijn twee wegen. En de massa reist op de brede weg des verderfs. En uw kinderen reizen op de smalle weg des levens, in de doorgang door de enge poort. Heren, o, als gij ons komt te betuinen, nadat wij wedergeboren zijn, dat is een dubbele zegen, want dan heb gij ons niet meer over voor de genoegens van de wereld, om in de wereld nog ons vermaak te hebben, maar dan zullen we ons leven in uw dienst besteden en de Heer Jezus groot maken. En zoals ook in dit hoofdstuk staat beschreven. En dat komt nooit tot een eind. Ook niet door de tijd die alles schendt. Want die grootmaking, die lofprijzing, dat eeuwige Hallel, dat zal in der eeuwen, eeuwen voortgaan. In die plaats waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. In die plaats van eeuwige gewesten van gelukzaligheid, waar God is alles en in allen. Heere, gij mocht ons dat doen bedenken. En dat niet met rationele gedachten, maar met geestelijke gedachten. En daartoe hebben we de Heilige Geest nodig. Want er kan geen mens geestelijk denken zonder de Heilige Geest. Heere, ook dat we dat ook deze morgen niet alleen zouden beseffen, maar doorleven. Dat we zonder u niks kunnen doen. Niks tot uw eer. We kunnen alleen maar zondigen. In gedachten, woorden en werken. Maar mocht gij de overhand hebben in ons leven. En zoals gij het hebt beloofd. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dat geloof wat de Heer Jezus Christus groot maakt, de Vader en de Heilige Geest. Want deze drie zijn één. En deze drie zijn tot één. Here, vervul ons met de Heilige Geest. Ook deze dag, alle dagen van ons leven. Want zo gaat de bediening voort zoals Gij het hebt beloofd. En zo gaan ook de sacramenten voort. Waarvan Gij de insteller zijt. Here, zegen uw woord aan ons aller hart. Dat we er acht op zouden slaan. Gelijk Lydia, de purperverkoopster, acht sloeg op de woorden die Paulus sprak door de Heilige Geest. Want Gij had haar hart geopend en dan gaan we acht slaan op uw woord. Om dat in ons hart te bewaren, te herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Zegen ons met de keursteen uw zegeningen. We smeken om de bediening des geestes. Heere, gedenk uw volk wereldwijd, waar ze zich ook bevinden. In benauwdheden, in verzoekingen, in beproevingen. De apostel Jacobus zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders. Als gij in veel beproevingen, verzoekingen valt. Want daardoor wordt het geloof geoefend. Onbeproefd geloof is geen waar geloof. O, gij mocht ons in al die uitkomsten die gij reeds gegeven hebt, geheel en al op de Heer Jezus werpen, op de rots der eeuwen, in wie geen schaduw nog omkering is. Schenk het ook de kleine en de jeugd in ons midden. Ze mochten alle een nieuw hart ontvangen. En dat is uw werk, Heere, want gij neemt het stenen hart weg en gij schenkt dat vlezen hart, niet bestaande uit vlees en bloed, maar uit een wedergeboren gemoed, uit een wedergeboren hart, waarin gij al die schatten openbaart die gij met de wedergeboorte schenkt, in Christus en al zijn weldaden. O, dat we dan ook als jeugd eerst het Koninkrijk God zouden zoeken. En als ouderen, als luisteraars, zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al dat andere zal u worden toegeworpen. Verheerlijk uw naam en kracht, gedenk de weduwe en de wezen. Heren, o, mocht er nog vereniging zijn in het luisteren, opdat we daarvan ook de klanken zouden horen. Gelijk ook de apostel Paulus zo gaarne hoorde. Gelijk de Heer Jezus zijn bruid gaarne hoort. In de lofprijzing en ook in haar geklag. Want gij wil alles horen. Gij zijt een God van alle vlees. En zouden bij u iets te wonderlijk zijn, Heren, o, dat wij ook deze dag nog mochten vergaderen. Het is uw genade, het is uw voorzienigheid. Het is in uw woord voorzegd dat tot aan het einde van deze wereld gij uw kerk vergaderen zult op deze aarde. En dan ook met de triomferende kerk zult verenigen. Letterlijk, geestelijk, hoewel we hier al geestelijk verenigd zijn, in Christus met de ganse kerk. Kom over en help ons. Ga ons met uw heiligt voor in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen, amen. Hoofdstuk 19 van de Handelingen beschrijft ons de prediking van Paulus en enige handelingen. Hij ondervraagt ook enkele belijders die hij te Efeze vond, enige discipelen. En dat was bekend dat zij discipelen waren. Discipelen van Johannes blijkt. Heb gij een vraag, die heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Ja, en als hij daar dan de verklaringen op naleest, dan wordt er nog wel verschillend over gedacht over deze tekst. Handelingen 19 vers 2. Want dat is me nogal wat. wat hier geschreven staat. En als wij ons blind staren op de letteren die hier geschreven staan, ja, dan zal het voor ons onopgelost blijven. Heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt, als gij gedoopt zijt? Want in de eerste christelijke kerk werden ook volwassenen gedoopt, want die besnijdenis, dat was afgedaan. Dat is overgegaan in de waterdoop, maar ook wat Johannes de Doper zegt: ik doop u wel met water, maar die na mij komt, die eer was als ik, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Nou, dat komt hier ook wel openbaar als de apostel vraagt: heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Het waren gelovige discipelen, dus ze hadden de Heilige Geest ontvangen. Want er komt niemand tot het geloof zonder de Heilige Geest. Dat moet ik eerst vaststellen. En dat zeggen de kanttekenaren ook, dat zij hier bedoelen te zeggen, niet een zichtbare op wonderbare wijze, gelijk in de eerste kerk dikmaals geschiedde, want anderszins hadden zij al reden de Heilige Geest ontvangen, al zo niemand in Christus geloven kan zonder de Heilige Geest. En dat kan ik u vele schriftplaatsen ten bewijs opvoeren. Er wordt niemand wedergeboren zonder de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die Here is en levend maakt. Wat wordt hier dan letterlijk bedoeld? Heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Ik moet eerst zeggen, de Heilige Geest wordt gekend in zijn werkingen al voor de wedergeboorte. Want hij overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als dat in je leven plaatsvindt, dan blijf je daar niet onbekend aan. Hij is de eerste in werking, hij wordt het laatste gekend. De persoon. Er is onderscheid tussen de werking van de Heilige Geest en de persoon van de Heilige Geest. Heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En nou was dat veelal een vraag in de eerstchristelijke kerk, dat zij ook de gave des geestes zouden ontvingen. Want het gaat hier over discipelen. Discipelen. En die waren onder de prediking van Johannes de Doper tot bekering gekomen. En ze waren gedoopt in de naam des Heren Jezus. En dan zeggen ze, dan antwoorden ze op die vraag: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Daar bedoelden ze niet mee te zeggen dat ze nooit van de Heilige Geest hebben gehoord. Want Johannes had er zelf getuigenis van afgelegd: die na mij komt, die sterker is dan ik, die zal u met een Heilige Geest en met vuur dopen. Daar waren ze hoorders van geweest. Je moet dat niet letterlijk opvatten, zo letterlijk dat ze nooit van een Heilige Geest hadden gehoord. Dat antwoord van die discipelen is wel ongelukkig gezegd. Sommigen zeggen dat ze bedoelen: wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is gegeven. Want voor de hemelvaart van Christus was de Heilige Geest nog niet gegeven, nog niet uitgestort. Maar ik betwijfel dat of dat hier wel bedoeld wordt. En de verklaarders zijn het er niet over eens. En die halen er allerlei oude schrijvers bij. En die verschillen ook van mening wat hier de uitleg van is. Heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? We zouden kunnen zeggen dat dat de gave des geestes moet geweest zijn, want Paulus die doopt ze niet opnieuw. Want hij zegt verder: waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden: in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is Christus Jezus, en die hem, Johannes, hoorden, werden gedoopt in de naam des Heren Jezus. Dus ze waren gedoopt omdat ze tot het geloof gekomen waren. Ze waren wettig gedoopt omdat ze belijdenis van zonde gedaan hadden. Omdat ze tot bekering, de doop der bekering, tot vergeving der zonde. Daar is Johannes de Doper mee begonnen. En dat was nieuwtestamentisch. En in dat kader vraagt Paulus niet: zijt gij nog dood in zonden en misdaden? Of zijt gij nou door die enge poort gegaan? Dat was de vraag niet. Dat was de vraag niet. Heb gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? Want het ging hier om discipelen. Het ging niet om gewone belijders. En daar wordt toch veel meer de gave des geestes bedoeld, gelijk ook in vers 6 geschreven staat, en als Paulus hun de handen opgelegd, dat kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Nou, die Heilige Geest kenden zij nog niet. Die overkwam, op hem kwam en hen de gaven des geestes mededeelde. Dus zo moet dat verstaan worden. Dat waren geen gelovigen zonder kennis aan de Heilige Geest. Maar ik geef toe, het staat hier wel, het is het woord des Heren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat degene aan wie gevraagd hebt, heb jij de Heilige Geest ontvangen, door de Geest hebben geantwoord. Dat vind ik wel een beetje ongelukkig antwoord. Wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is, of de Heilige Geest al reden gegeven is. Ik denk veel meer dat ze dat hebben bedoeld. Want het kan niet bestaan dat degene die onder Johannes de Doper tot bekering gekomen zijn, geen kennis hadden aan de Heilige Geest. Dat kan niet bestaan. Er is geen kind van God zonder de Heilige Geest. Maar nogmaals, toen de Heilige Geest werd uitgestort, toen werd het ook die reeds gelovigen waren veel duidelijker. Niet alleen het werk van de Heilige Geest, maar ook de persoon des Geestes zelf. Want we lezen ook dat de Heilige Geest, de Geest, zeide tot Filippus, voeg u bij deze waarde. Dat treedt ook de Heilige Geest op. En als we nou de psalmen Davids lezen en onderzoeken, mediteren. Nou, David, die had veel meer van de Heilige Geest en inzicht in de verbonden der belofte als menig nieuwtestamentische belijder. Maar de Heilige Geest was nog niet, staat er ook geschreven, voor de hemelvaart van Christus, want die was beloofd als de eerste trooster zou opvaren naar zijn vader. Dan zou de tweede trooster komen in de uitstorting ervan, niet in de bekendmaking ervan, want de Heer Jezus die bevestigt zijn discipelen ook in de kennis van de Heilige Geest als hij op hen blies. Toen was hij nog op aarde. Maar dat was niet de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is een heilsfeit. En die hopen we ook, als de Heer het geeft, belevende welzijn te denken. En mocht het zijn, daarin wandelen, zoals ook de vroegchristelijke kerk gewandeld heb in de gemeenschap des geestes, maar ook de gaven des geestes ontvangen, waarin zijt gij dan gedoopt in de doop van Johannes. En Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden, want dat was de prediking van Johannes de Doper, dat was maar niet een geïsoleerde bekering die hij preekte. Nee, dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is Christus Jezus, en die hem hoorden, werden gedoopt, die hem hoorden, dat betekent, die zich op zijn prediking hadden bekeerd, hun zonde hadden beleden, werden gedoopt in de naam des Heren Jezus. Hier staat niet de vorm van de doop geschreven, want dat wordt meer gezegd, en ze werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Dat ziet op de vergeving der zonden, maar die hebben ook gedoopt in de drie enige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarin kun je weer zien dat het biblicisme zo verwoestend is, omdat daar alleen de letter wordt genomen. En ja, als je dat dan na de letter en biblicistisch verstaat, dan kom je tot hele andere conclusies, en dat heb ik ook wel bij oudvaders, schriftverklaarders moet ik zeggen, gelezen. Ja, biblicisme is belachelijk. Dan maak je Gods woord belachelijk. Filippus zeide tot de moorman, verstaat gij ook wat gij leest? Nee, hij zegt, hoe zou ik ook kunnen, terwijl ik geen uitlegger heb. Nou, de Heilige Geest is de beste uitlegger van Gods woord. En als je daar niet om verlegen zit en je zit het woord te lezen om het met je verstand te doorgronden, forget it. Dat zal je niet gelukken. Ja, je kan tot een zekere kennis komen, maar die kennis, dat is geen zaligmakende kennis. Dat kan alleen de Heilige Geest je geven. Dus die Johannes hoorden, werden gedoopt, die tot bekering kwamen in de naam des Heer Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen, zoals we ook bij de Pinksterdag zien. Velen ontvingen de gaven des geestes, die reeds tot bekering gekomen waren. En er kwamen ook mensen tot bekering. Wat moeten wij doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Gelijk ook de stokbewaarder. Maar er werden er velen bedeeld, met de gaven, met de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam op hen. En Petrus heeft zich verwonderd dat ook degenen die rondom Cornelis de hoofdman vergaderd waren om het woord te horen, dat zij ook de gaven des geestes hadden ontvangen. Daar heeft Petrus zich nameloos over verbaasd dat ook de gaven des geestes, de heidenen, werd gegeven die tot het geloof gekomen waren. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. Dat gebeurt nu niet meer. Dat moet ik gelijk zeggen, want ik heb het al meer gezegd, van de handoplegging in die Refo-kerken een sacrament gemaakt. Er wordt geen dominee bevestigd zonder handoplegging. Ik heb er geen bezwaren tegen, maar ze hebben er afgoderij mee bedreven. Want een dominee zonder de handoplegging wordt in die kringen niet erkend. Nou, dan moet je dominee Frans overboord gooien, dan moet je Spurgeon overboord gooien. Ik ken er nog wel meer uit de geschiedenis. Die Fransen deed het met de handreiking. Dat deed Spurgeon nog ineens. Hij zegt, dat heb ik niet nodig. Hij zegt, ik weet mijn eigen absoluut van God geroepen. En dat is me genoeg. Daar komt geen kerk aan te pas. Als je wilt preken, moet die gemeente natuurlijk wel instemmen met zo'n situatie. Nou, Spurgeon heeft met zegen gepredikt in overvolle kerken. En wat hier geschreven staat, de handoplegging, dat was apostolisch. We lezen dat met name van Paulus. En toen Paulus en Barnabas uitgezonden werden door de Heilige Geest om zending te bedrijven, werden zij door de andere apostelen de handen opgelegd. Apostolische handenoplegging, omdat de gemeente, omdat de leer van Christus, omdat het evangelie nog in de wereld moest gepredikt worden. Want het was beperkt gebleven tot de prediking tot de Joden. Want de zaligheid is uit de Joden, daar is het mee begonnen. Maar toen ze de Christus hebben verworpen, toen is ook de heiden het evangelie, de zaligheid ten deel gevallen. En die apostolische, want we lezen ook hier dat de Heere die deed door de handen van Paulus ongewone krachten. Ja, er gebeuren nog wel wonderen, maar die apostolische gave is er niet meer. Nee, dat moeten we goed beseffen. Als Paulus de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen. Er is nou niet één dominee na de apostolische tijd die de handen oplegt waarmee de gave des Heilige Geestes meekomt. Nou, wel dat de gave des Geestes nog aanwezig is, jazeker. Maar die, om het zomaar eens te zeggen, die is door de apostelen geïnstalleerd, gezet. En daarna is dat uitgebreid zonder de handoplegging. Zonder de handoplegging. Er is in de vroeg-christelijke kerk nog wel veel een handoplegging gedaan. Want kinderen werden ook soms door ouderen gezegend. En dat was met name gebruikelijk onder de gelovige zigeuners. Werden kinderen gezegend door de vader als zij tot leeftijd gekomen waren. En het werd ook vaak gedaan na de heilige doop, dat handen opgelegd werden. Maar daar moet je geen speciale betekenis of waarde aan hechten, want het gaat mij hier over die apostolische handenoplegging. Die gebeurt nou niet meer. Nee, apostelen heb je ook niet meer. Die mormonen die leren nog dat er nog een apostel is geweest, maar dat was een valse leraar. Dus heel die mormonenkerk, dat is één grote valse beweging. En het gevolg van die handoplegging, dat zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Dat betekent, zij verkondigden de toekomende dingen, of betekent gewoon, zij legden de schriften en de profeten uit. Zij prediken, dat betekent ook vaak profeteren in Gods woord. Dus ze spraken met vreemde talen, dat was nog een uitwerking van de uitstorting van de Heilige Geest. De doorwerking van de Heilige Geest, dat komt duidelijk openbaar in het leven van de apostelen. Want toen Petrus eraan te pas kwam, toen Simon de tovenaar zich op de prediking van Filippus zogenaamd had bekeerd, en toen zag hij wel dat de apostel met die handoplegging dat de gave des geestes werd medegedeeld. En toen wou die gave voor geld kopen. En Petrus doorzag dat. Hij zegt, uw geld zij met u ten verderven. Denk je nou werkelijk dat je de gave des geestes voor geld kunt kopen? Uw geld zij met u ten verderven. Want ik zie dat gij zijt in de gans bittere gal, een samenknoping van ongerechtigheid. Zo werden toen in de vroeg-christelijke kerk de valse profeten, de valse leraars, ontmaskerd. Dat is helemaal weg. Je moet eens kijken hoe Paulus Elimas de tovenaar ontmaskert. Dan zet hij hem neer als een duivel. Nou, als hij dat nou vandaag, en het moet nog zo hoor, dat moet nog zo, denk er goed over. Maar waarom is de kerk afgevallen? Omdat dat ook niet meer gedaan wordt. Ze laten al die valse leraars met hun valse ketterijen doorkankeren. Want dat vreet voort, zegt een apostel, gelijk de kanker. Dat zijn geen mis te verstane woorden. Maar men heeft er afstand van gedaan. Radicaal afstand van gedaan. Van al dat radicale van Gods woord, daar heeft men afstand van gedaan. Maar weet je wat er dan gebeurt? Dan vertrekt de Heilige Geest. Die dominees die dat doen, en nou worden ze allemaal de hand opgelegd, dus hebben de Heilige Geest niet. Dus nou worden ze allemaal bevestigd met de handoplegging. En ik kan geen één dominee opnoemen die de Heilige Geest hebt. Of die door de Heilige Geest predikt. Want de Heer heeft zijn geest uit die kerken weggehaald. Omdat er allerlei afgoderij aan de hand gehouden wordt. En dat zie je met de richter Samuel. Dat hij tot het volk zegt, de Heer zal echt niet met u zijn als gij uw afgoden niet afbreekt en verbrandt. Dat is er altijd aan verbonden. Gideon moest de strijd ontbinden met de Midianieten, maar zijn eerste werk was de afgodsbeelden en bossen van de Baal verbranden, tot aan de grond toe. Daar heeft men in onze dagen afstand van gedaan. Alle afgoden mogen bestaan, alle valse leraren mogen bestaan, iedereen mag leren wat hij wil. En dan heb je te maken met een valse kerk, dus absoluut vals. Daar kun je niet meer in wezen. En ze hebben de sodomieten binnengevoerd, gecelibiteerd. En gaat allemaal gepaard met handenoplegging. Er worden zelfs homo's in het ambt gezegend. Nou, je gelooft toch zeker niet dat je er bij God doorheen komt. Dat geloof je toch zeker niet. Een oprecht kind van God, een eenvoudig kind van God zonder ambt, die kan dit absoluut niet geloven. Wat er nou in de kerken gebeurt, dat van God is. Ze hebben van God een Sodom-God gemaakt. Maar daar kom je achter. Daar kom je achter welk oordeel daarop rust. Die predikanten, ze hebben er allemaal in meegestemd. Dat homofilie kan bestaan met genade. En dan die gevende brengt, die evolutionist, die zegt, het geloof in de evolutietheorie kan bestaan met het ware geloof. Dus al die dingen worden geleerd. En dan zegt die Huizen, het ware geloof kan bestaan als je niet rechtstreeks tot Jezus bidt. Want hij zegt, het is niet naar de Bijbelse orde om rechtstreeks tot Jezus te bidden. Dat kan allemaal geleerd worden. En als je dat aan de kaak stelt bij God vandaan. Ik weet me van God geroepen om dat te doen. Nou, ze zouden je verbranden. Want zo groot is de haat in die kerk onder die dominees geworden. Ze zouden je verbranden. Letterlijk. En als hij ze aanschrijft, die Huizer is aangeschreven en meer valse leraars. En ze achten zich zo hoog en zo koninklijk dat ze geen antwoord geven. Dus je moest ze aanspreken met koninklijke hoogheid of iets dergelijks. Zo erg is het geworden. Maar Gods woord verandert toch niet. Hè? God verandert ook niet. Nee. Nee, en hij scherpt ook deze discipelen nog op, dat zij noodzakelijkerwijs met de Heilige Geest gedoopt moeten worden om discipelen te kunnen zijn. Dat is met de Geest gedoopt worden, wat ook in Marcus 16, vers 16 staat, die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, daar wordt de doop met de Heilige Geest mee bedoeld. Want de waterdoop, daar gaan er duizenden onder verloren. Dat is niet onbelangrijk. De waterdoop is een goddelijke instelling. Dat heeft Christus zelfs ingesteld. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dat is niet de doop met de Heilige Geest. Dat is de waterdoop. Daar word je tot het verbond ingelijfd. En verbondskinderen die geboren worden in het kader van de gemeente van Christus, Die worden gedood omdat ze verbondskinderen zijn. Denk erover dat je dat nooit moet loslaten, hoor, die orde. Je wordt geen verbondskind door de doop. Nee, je bent een verbondskind en daarom ben je gedoopt. Daarom word je gedoopt. Maar hier doet Paulus, hebt gij de Heilige Geest ontvangen in de doop van de Heilige Geest. Nou, dat gebeurt hier. En hij legde hen de handen op en de Heilige Geest kwam op hen. En ze spraken met vreemde talen en profeteerden. En alle deze waren omtrent 12 mannen. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoedigelijk 3 maanden lang. Mooi eens even, als je dit biblicistisch leest, dan zou Paulus 3 maanden lang achtereen gepreekt hebben. Maar zo lees je de Bijbel toch niet, geloof ik. Nee toch. 3 maanden lang met hen handelende en aanratende de zaken van het Koninkrijk Gods. Dus hij ging in de synagoge en hij sprak vrijmoedigelijk ook tot die 12 die nader onderwezen moesten worden, want ze waren wel waarachtig tot bekering gekomen onder de prediking van Johannes de Doper. En er waren er velen tot bekering gekomen. Maar dat nadere onderwijs, dat is absoluut noodzakelijk, want God houdt er geen gearriveerd christendom op na. Nou, in die kennis is geen plafond. En dan lezen wij 3 maanden lang, vers 10, lezen we dat hij 2 jaar lang gepredikt heeft in die school van Tyrannus. Maar eerst vers 9. Maar als sommigen verhard werden, kijk, daar heb je altijd, als God werkt, komt de duivel ook. Daar bouwt de duivel ook zo'n kapel en die strooit vergif in de harten van de hoorders. En dat is je eigen schuld. Ik hoorde pas nog een broeder, ja, zegt, alles is zo dood. Ik zeg, dat is je eigen schuld. Ja, hij zegt, en er zijn er zoveel die altijd het leven hebben. Ik zeg, oh, je gaat de slachtoffer spelen. Dan sta je niet recht voor God. Dat is je eigen schuld dat je in de dood leeft. Al Gods volk weet daarvan, ja. Maar dan gaan ze naar God roepen. Want hij is het leven. Christus is het leven. Dat hij weer nieuwelings aan hun zielen wordt geopenbaard. Als de weg, de waarheid en het leven. Als de opstanding en het leven. Die de dood verslonden heeft tot overwinning. Maar dan ga je niet de slachtoffer spelen. En dan ga je niet van je dood je godsdienst maken. Nou, dat deed hij niet. Maar het gevaar is altijd wel dat je van je wanstand, van je wangestalte, toch weer een soort godsdienst maakt. Een bewijs dat je een kind van God bent. Nou, dat is geen bewijs. Twijfel is geen bewijs. In de dood leven is geen bewijs. Nee, dat gaat er wel mee gepaard. Want zelfs op de berg der verheerlijking, waar de Heer Jezus naar de hemel is gevaren, staat er geschreven: en sommigen twijfelden. Nou, dat waren discipelen. Daar word je hier aan deze zijde van het graf nooit volkomen van verlost. Van die twijfel. En twijfel is ongeloof. Ze zijn wel, al Gods kinderen zijn van de heerschappij van het ongeloof verlost. Maar die twijfel, die zonde, die blijven allemaal aanwezig, hoor. Ja. En als je nou mag leven uit dat verlost zijn van, dan leef je uit de kracht van Christus. Dan kan je zelfs de duivel wederstaan. Wedersta de duivel en hij zal van u vliegen. Ja, het zijn wel belangrijke zaken, geliefden. Want er staat ook, de welke afgekomen zijn, de baden voor hen, dat zij de Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand gevallen van hen. Maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. En dat gaat dan weer over de gaven des Heilige Geestes. Hè? Want zonder die gaven des Geestes was niet mogelijk om te prediken. En dat is nog zo. Dat is nog zo. Je krijgt niet alleen een roeping. Eerst bekering. Dan krijg je een roeping. Als het de Heer belieft. Als je het woord moet uitdragen. En dan volgt er ook nog een tijd van bekwaammaking. In die tijd ontvang je de gave des Geestes. Anders kun je geen woord uitbrengen, hoor. Nou, zo doet de Heer het nog, maar zonder die handoplegging. Zonder die handoplegging. En dat vloeit voort uit de nawerking van Pinksteren. Want anders zouden de apostelen nog het eeuwige leven moeten hebben op aarde, om al die mensen die tot het geloof gekomen zijn wereldwijd, om al die allemaal na te reizen en de hand op te leggen. Nee, dat gebeurt niet. En als dominees het doen, het heeft geen enkele betekenis. Het mag. Het is niet verkeerd, het is geen goddeloze handeling, als je er maar geen sacrament van maakt van die handoplegging. En dat hebben ze wel gedaan. Maar er komt niks in mee hoor. Er komt echt niks in mee. En bij de bevestiging, als je het zo verstaat, die handoplegging, een zegen ontvangen. Nou, daar heb ik geen enkele moeite mee, want dat wordt bij het huwelijk ook gedaan. Er worden de handen opgelegd van het echtpaar en die ontvangen dan de huwelijkszegen. Daar is niks mis mee. Maar als je er een sacrament van gaat maken, iets magisch van gaat maken. Nou, daar is alles mis mee. Daar is alles mis mee. En zo zitten die Reformkerk in elkaar. En nogmaals, homopredikanten die ontvangen diezelfde handoplegging. En dat gaat echt ter helle, dat zal ik je vertellen. Want het is niet mogelijk het ware geloof te verbinden met sodomie. Met een sodomiet. Nou, dat is een vermenging van Christus en de Belial. Dus dat is van God vervloekt. En het wordt in al die Reformkerken gedaan. Maar hier, als sommigen verhard werden, dat werd toen nog opgemerkt. Nou, niet meer. Dat kennen allemaal die verhard waren, die ongehoorzaam kwaad spreken van de weg Gods. Dat kennen allemaal. Die professor A. Huigen, die heeft zo'n van God vervloekt boek geschreven over Maria, de moeder des Heren. W. Roos, die tast de staat aan van de moeder des Heren, van Petrus. Ken allemaal in onze dagen. Ken allemaal. Maar bij God ken het niet hoor. Je staat straks voor God. Als de kerkelijke rechtbank afhaakt, dan gaat God de censuur handhaven. Want God handhaaft altijd de censuur. En dat is dan meestal ten dode. En als sommigen verhard werden ongehoorzaam, kwaadsprekende van de weg des Heren, dus dat is van de leer des Heren. De weg des Heren wordt vaak de leer mee bedoeld. Kwaadsprekende van de leer, want kan ook wel op een andere manier. Dan zeggen de predikanten, ik ben door de wet gestorven, dat gold alleen voor Paulus. Dat is kwaadspreken van de leer. Want dat geldt voor ieder kind van God, ieder kind van God kent dat. Ieder kind van God breekt de Heilige Geest aan het einde van de wet. En het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Zo gaat het altijd. Daar wijkt de Heilige Geest niet vanaf. Hij brengt de uitverkoren aan het einde van de wet. Dus er is ook een begin. Ja, dit doen en dat laten. En dan krijg je de vloek eroverheen, want ja, de Heer legt daar de vloek op al dat doen en laten. En dat wordt steeds erger. En dan voel je de verdoeming in je. Dat je van God bent afgevallen in het paradijs. En alles wat je doet en laat kan God niet behagen. Dat gebeurt in het stuk der ontdekking. En dan gebeurt ook dat stuk van doding. Want de wet is de bediening des doods. Zo wordt de wet niet meer gepreekt als de bediening des doods. Dat leren de kanttekenaren ook nog notabene. Dat je afziet van het doet dat de wet. Ja, daar. Daar ziet nooit een mens vanaf. Tenzij die daarin gedood wordt. Geestelijk. Tenzij die daarin wordt afgesneden. Afgesneden van de eerste Adam. Ingeplant in de tweede Adam. Dat wordt normaal met woorden gezegd. Maar wat dat inhoudt heb ik nooit één predikant horen verklaren. En dat is nou absoluut noodzakelijk. Want dat zegt alles over je doorgang door de enge poort. Daar komt die oude mens niet doorheen. Nee. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren. Want dat is echt een bittere pil hoor. In de leer van Christus. Die doorgang door de enge poort. En waarmee dat gepaard gaat. Dat is een onverteerbare leer voor het vlees. Dan komt de vijandschap openbaar. Zo kan ik het ook zeggen. Dan komt de vijandschap openbaar. Nou, Paulus preekte dat. En de vijandschap kwam openbaar. Want sommigen die werden erdoor verhard. Die wilden alleen maar het aangename horen. Zoals de Heer Jezus preekte in de synagoge. En hij sprak aangename woorden. Maar toen ging hij separeren. En toen haalde die weduwe van Sarepta Sidone aan en Naaman de Syriër. Hij zegt dat er was maar één melaatse die zich door het wonder liet genezen. En jullie gaan allemaal door. En toen barstte de vijandschap los. Toen sleepten ze hem naar de steilte op de top van de berg om hem daarvan af te gooien. Om in de diepte te pletter te gooien. Maar hij door het midden van hem doorgegaan zijnde ging weg. Dus daar moet je op rekenen. Als je van God geroepen bent en je gaat de leer scherp snijden. Je gaat de leer prediken naar de zin en mening van de Heilige Geest. Dan krijg je die verharding, dan krijg je die ongehoorzaamheid. Dan krijgen die kwaadspreking, wellicht niet van allen, maar wel voor een deel, sommigen. Die kwaadspreker dus die de leer van Christus vervalste, nou, dat is de kerk van vandaag. Waarin de leer wordt vervalst op alle fronten. Die oude mens wordt meegesmokkeld door de enge poort en dan maken ze van Gods volk zo'n Siamese tweeling. Ja, dat was gezien, zo zie je, dus erg. Dan zie je mensen tweeling, een ongelukkig kind met twee hoofden, vier armen wellicht. Nou, dat wordt dan geestelijk zo mismaakt als zijnde een schizofreen mens. Want dat is ook een tweemens. Dan in psychologische zin. Maar heel die Roomse vervalsing van die tweemens. Dan is dat ook een bewijs dat je nooit die doorgang door de enge poort hebt gemaakt. Want er komt wat openbarer in onze dagen. Alles is zo ingezegend en handen opgelegd. En het kwaad vreet voort als de kanker. Dus heel die handoplegging is betekenisloos. En ze hebben er een sacrament van gemaakt. En ze denken dat dat zo moet en zo hoort. Terwijl de Dordtse leerregels zeggen dat het helemaal niet nodig is. Die handoplegging, omdat die verstonden dat dat alleen tot de apostolische tijd behoorde. En hier ook, dit gebeurt natuurlijk ook onder de ware prediking. Die verharding, die ongehoorzaamheid, die kwaadspreking, die vervalsing van de weg des Heren. Maar dat is nu in onze dagen is dat een trend. Als je niet meedanst met die vervalsing in onze dagen, nou, dan leg je er sowieso al uit. Nou, laat mij dat dan uitleggen. Er is nou in Amerika een nieuwe wet aangenomen, 390 stemmen tegen 91 stemmen, dat het Nieuwe Testament een verboden boek wordt. Er stond in de titel, de Bijbel wordt verboden. Nee, het Nieuwe Testament. Nou, als je het Nieuwe Testament verbiedt, verbied je ook het Oude Testament. Dat is heel eenvoudig. Want dan kan je dan alleen nog maar judaïstisch misbruiken. Als je het Nieuwe Testament verbiedt, dan kan je het Oude Testament niet meer door het geloof gebruiken. Tenminste, zo stellen ze dat. Want ze zeggen, het bezit van het Nieuwe Testament is antisemitisch. Dus nou moeten die Christoffer en Blik, Diederik van Dijk, nou moet Steef de Bruin, die moeten daarmee meedansen. Want die hebben allemaal gevlacht voor die valse Joden. Want Benjamin Netanyahu is voor het gerecht gedaald van de ICC in Den Haag. Net zoals Poetin. En dat werd met grote blokken in de krant gezet, in het RD gezet. Poetin aanvaardt niet de uitspraak van de ICC in Den Haag. Van het internationale gerechtshof. Maar nou Netanyahu voor dat gerecht is gedaagd. Nou zwijgen ze alle talen dood. Nou wordt er geen letter over vermeld, want nou gaat hun eigen godsdienst eraan. Als Netanyahu door de straten in Den Haag reed, stond Staaij aan de kant met een vlaggie, met een Joods vlaggie, net of vader Abraham eraan kwam. Nou, die afgoderij, daar gaat God nou wel in blazen hoor. Weet je wie de oorzaak zijn van de christenvervolging? De huidige Reformkerken, de SGP, het RD, dat zijn oorzaken, omdat die de godsdienst belachelijk hebben gemaakt. Puur belachelijk. Dan is die Stoffer daar in Israël geweest bij die Hamas aanslag waar dat gebeurd is. Natuurlijk allemaal fake. Dus echt gebeurd. Maar hoe het gebeurd is vermelden ze niet. Want dat was al jaren van tevoren bekend dat het gebeuren zou. Dat het een inside job was. Net zoals 9-11 een inside job geweest is. Ja, er is nooit een verklaring gekomen hoe het gebouw 7 in elkaar gestort is. En Trump zegt nou zelfs, dat is natuurlijk wel een verkiezingsuitspraak. Hij zegt er moeten bommen gebruikt zijn. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Control of demolition. Er zijn bommen gebruikt. En die officiële verklaring van 9-11, dat is gewoon flut. Gewoon een verzonnen verhaal. En dat is allemaal in scène gezet. Maar hier, die valse apostelen of die valse profeten, en we zullen er nog wel meer over spreken als we komen tot het gedeelte van die slangenbezweerders. Die werden toen nog ontmaskerd. Want wat deed Paulus? Hij week van hen af. Hij heeft ze natuurlijk absoluut de waarheid gezegd. Hij week van hen af en scheidde de discipelen af. En handelde dagelijks in een school van een zekere tyrannus. En die tyrannus, dat moet toch absoluut ook een gelovig man zijn geweest. En die had, of het een theologische school geweest is, dat staat er niet bij geschreven. Maar in ieder geval, hij week uit die synagoge der Joden. En hij zonderde, dat was niet een nieuwe kerkstichter hoor. Hier betekent afscheiden niet een nieuwe, dat betekent het allemaal in onze dagen. En ze scheiden zich af en er wordt gelijk een nieuwe kerk opgericht. Dat is ook niet nagelswoord. Nou, Paulus scheidde zich af, maar hij bleef de gemeente van Christus. Hij zonderde de gemeente van Christus af, de discipelen af, in een school van de zekere tyrannus. En daar ging hij door met onderwijzen. 2 jaar lang, notabene, 2 jaar lang heeft hij dat gedaan. En dat vermenigvuldigde zo, dat in heel Azië, alle die in Azië woonden, het woord des Heren Jezus hoorden bij de Joden en Grieken. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Dat gebeurt ook niet meer. Er werpen zich velen in onze dagen en de vroege dagen ook op als gebedsgenezers. Maar dat is ook meestal fake. Want als het echt geschiet, wordt er niet mee geëtaleerd. Dan mogen de wonderen wel verteld worden. Oh ja, maar bij die gebedsgenezing krijgen alleen de mens de eer. En ik heb het wel aangezien. In mijn jonge dagen trad er zo'n Rostelli op. Rostelli was zijn naam. En hij kon zelfs mensen van de kanker genezen. Er was ook geen kerk die hem aanpakte hoor, want het was gewoon een duivel. En de mensen geneesden ook. Ja? 3 dagen en toen vielen ze in de dood. Dat gebeurde er toen. Als je eigenlijk door zo'n strijker wilt laten behandelen. Ik ben er wel eens geweest bij zo'n strijker. Ik wist niet dat het een strijker was. En toen begon hij met die handen. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Ben je een strijker? Ja, zegt hij, maar bij jou werkt het niet. Nee, ik geloof in God. Bij mij zal het niet werken, nee. Want je bent een bedrieger. Dat wordt ook al niet meer gedaan, mensen. Want waar er allemaal gebruik van gemaakt wordt in onze dagen. Nou, je haren reizen te bergen binnen dat referendum. Alles is geoorloofd. Alles is geoorloofd. En er zal nooit één domineestem klinken tegen die roepende ongerechtigheid. Maar Gods woord was voor Paulus te heilig om dat te laten vervalsen. Om zelfs die invloed tolereerde die niet. Dus hij scheidde de gemeente de discipelen af in de school van zekere tyrannus. 2 jaar lang. En zodanig dat het woord des Heren vermenigvuldigde. Beide onder de Joden en Grieken. Alzo ook dat van zijn lijf op de kranken gedragen werd, de zweetdoeken en de gordeldoeken, dus de kleren van Paulus, zodat de ziekte van hem weken en de boze geesten van hen uitvoeren. Dus doordat ze de kleren van Paulus op die kranken lagen, op die duivel bezetenen, voerde de duivel uit. Dat was een werk Gods, want er staat, God deed ongewone krachten door de handen van Paulus. Ja, daar is de Heer toch vrij in. En zeker in de apostolische tijd ging dat met grote, de prediking, met grote wonderen en tekenen gepaard. Ter bevestiging van het evangelie. Ter installering van het evangelie van Christus onder de heidenen. En sommige van de omzwervende Joden zijn de duivelbezweerders. Je kan ook zeggen duivelskunstenaars hebben zich onderwonden. De naam des Heren Jezus te noemen over degene die boze geesten hadden. Dus ze noemden de naam van Christus. Degene dat waren Paulus papegaaien. Die bootsten het werk van Paulus na. En ze noemden ook letterlijk de naam van Jezus daarbij. Waren valse apostelen, waren slangenbezweerders, waren duivelskunstenaars. Kun je nagaan hoe de naam des Heren misbruikt wordt ook al in die dagen. En ze dachten daarmee de zeggenschap te hebben over de boze geesten om die uit te drijven. Zeggende, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. Worden nader omschreven 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. De Joodse overpriester had 7 zonen die duivelskunstenaars waren. Moet je nagaan, dat is de kerk van vandaag hoor. Denk er goed om, want alles wordt nageaapt en nagebootst. Van die Kleiniaanse papegaaien, die zijn er bij hopen. Het wordt nogal nader beschreven, hoop ik er vanavond nog verder op door te gaan op dit hoofdstuk. De zeven zonen van Skefa die hadden zich aan de duivel uitverhuurd, aan de duivel verkocht in zijn dienst en ze misbruikten de naam van Jezus. Maar de boze geesten werden notabene door de boze geest ontmaskerd, waarvan zij die boze geest wilden uitwerpen, maar de boze geest antwoordende zeiden: Jezus ken ik, dat die almachtig is om mij uit te werpen. Paulus weet ik, maar gij lieden, wie zijt gij? Wat voor tovenaars, kunstenaars zijt gij? Denk je ook over mij te kunnen beheersen? Door een beetje papegaaienwerk, door een beetje nabootsing, door een beetje etalagekastenwerk. En de mens in welke de boze geest was, sprong op hen en een meester geworden zijnde kreeg de overhand. Nou, die werden even grof ontmaskerd, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. En dat is allemaal onder Gods toelating, want de Heer kan ook de duivel gebruiken om een mens helemaal naakt uit te stropen. Omdat hij met Gods woord heeft gespot. Want dat deden die zeven zonen van Skefa. Dat waren ook schriftvervalsers. Gods naam misbruikers. Nou, kijk eens wat er gebeurt. Omdat nou de Heilige Geest uit de kerk is weggenomen, mogen ze allemaal doorgaan in de godsdienst. Tweede trap van de verwerping. Dan mag je doen en laten wat je wil. Dan mag je leren wat je wil totdat je ermee in de hel stort. Denk erover hoor. Want die verharding, dat betekent geweteloosheid. Sommigen werden verhard, die werden geweteloos. En dan volgt ongehoorzaamheid uit kwaadspreking van de weg des Heren. Nou, dat gaat God gruwelijk straffen met zijn wraak. En dan gooit hij in de tweede trap van de verwerping. En dan mag hij kwaad blijven spreken, dan mag hij vloeken, tieren en schelden. Of met een vrome manier, met een vrome mond. Mag je SGP-tijdredes houden? Dat mag allemaal. Maar je valt ermee in de hel. Want je doet niks anders als de duivel in de kaart spelen. En als dat je leven is, als dat de invulling is van je ambtelijke roeping, dan heb je geen roeping. Heel eenvoudig. Dan heb je niet een echte roeping. Je zal zeggen, Judas had ook een roeping, Judas de verrader. Die had ook een roeping. Maar toch had hij geen echte roeping, want dat heb geen stand gehouden. Hij heeft zijn meester verraden. Nou, dat is de kerk van vandaag. Alles van Christus wordt verraden. Voor menselijke inzettingen, voor sodomie en voor alle vervalsingen die maar mogelijk zijn. De kerk van vandaag is in een constante overtreding van de leer van Christus en dan heb je God niet. Dat leert mij de Heilige Geest. Maar daar mag je allemaal niks van zeggen. Die huizen die moet je ook allemaal de hand opleggen. Die Christus verkracht. Want dat is een verkrachting van Christus hoor. Dat doet Rome ook. Maar dat doen de Reformkerken precies hetzelfde. Als dat allemaal geleerd kan worden. Maria de moeder des Heren mag verkracht worden door die A-huigen. Mag allemaal. Dan komt God met zijn verbondspraak. Of dan geeft hij ze over in de tweede trap van de verwerping. En dan val hij ermee eeuwig in de hel. Als dat niet waar is, is Gods woord niet waar. We zullen er eerst eens van zingen, gemeente. En wel van dat vierde en vijfde zangvers van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Niet die niet vervolgd worden, die hoeven niet te zwerven op aard. Want die kunnen er gemak ervan nemen. Mijn traan heb geen uwe fles vergaard. Is hun getal niet in hun boek bewaard. Ik roem mijn God, ik prijs toch vuil bewoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 4 en 5 van Psalm 56.
Thank you.
Dus toen werd er nogal het een en ander ontmaskerd wat er nou allemaal in de doofpot verdwijnt. Maar de Heere maakt alles open. Hij maakt ook die vervalsingen openbaar. En hij houdt altijd zijn vier smeden door middel waar hij door werkt om het woord recht te snijden. Want ook al ben je in de minderheid, Simpson was helemaal alleen. Dat zegt niks. De Heere die werkt vaak door de enkelingen om grote zaken te verzetten. En dat kun je door heel de kerkgeschiedenis lezen. Hij verwekte maar één Luther, één Calvijn. Maar die geest van de hervormers, die wordt al kerkbreed gemist. Want ze weigeren om in de bressen te staan. Maar het is mooi om dat te verhalen. Van jongens en meisjes, en dat was Luther. En had 95 stellingen geschreven en sloeg die publiek op de slotkapel van Wittenberg. Prachtig. Maar wezen Luther, dat weigeren ze. Omdat ze het niet zijn. En als je geen roeping hebt, dan durf je die dingen niet aan te pakken. Nou, de duivel die durft het wel hoor. Want in de mens in welke de boze geest was, sprong op hen. En meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen. Alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden. Dat was de hand van God. Door middel van de duivel. Maar die staat God ook ten dienste. En als hij nou gadeslaat wat er in onze dagen gebeurt. Dus van de week gebeurt die stemming in Amerika. 300 zoveel tegen 90. Dat het Nieuwe Testament wordt bestempeld als antisemitisch. Want je moet maar eens naar Israël gaan en zeggen dat de Joden Christus hebben vermoord. Nou, je gaat gelijk aan het spit. Je wordt gelijk van het leven beroofd. En dat is allemaal in het leven gelaten. Dat Netanyahu 35.000 Palestijnen kan vermoorden, vrouwen en kinderen. Dat is de grootste horror die er maar kan geschieden. Maar dat kan allemaal. Nou, in Amerika is het verboden om kritiek op Israël te hebben. En als je het doet, beland je in de gevangenis. Nou, daar heb je het referendum. Dat is kritiekloos, want de Joden dit en de Joden dat. En ze doen niks anders dan de valse Joden etaleren en proclameren. Ze kunnen nog geen eens onderscheid, er is nog geen dominee die onderscheid kan maken tussen de echte Joden en de valse Joden. Niet die zeggen dat ze Joden zijn, want die zijn het niet, er staat zelfs in het woord. Ze kunnen er geen onderscheid meer in maken. Omdat ze zelf meedansen met die valse bewegingen, die zeggen dat ze Joden zijn. Het zijn valse Joden. En die hebben wereldwijd de overhand. Want Amerika, dat is een vazalstaat van Israël. Dat zal ik je vertellen. Want dat is gebeurd op bevel van Israël. Dat het Nieuwe Testament in Amerika verboden wordt. Want dat is antisemitisch. Maar weet je wat er nou met antisemitisch bedoeld wordt? Heel iets anders als het grondwoord antisemitisch. Dat is jodenhaat. Maar dat betreft niet de valse Joden. Ja, die mag je ook niet haten. Je mag niemand haten. Maar ze gaan het wel vervalsen in onze dagen. Dat heb ik aanzien komen. Dat die Netanyahu dat bewerkt om zijn eigen hachje te redden. Want die staat in zijn eigen land al terecht voor misdaden. Dat wordt in geen enkele MSM-krant genoemd. Ook niet in het RD. Want het RD, dat is de grootste doofpotkrant die in de wereld bestaat. Omdat ze het doen onder een christelijke vlag. Al die ongerechtigheid verdwijnt de doofpot in. Ook jegens dat koningshuis. Nou, het is meer dan verschrikkelijk wat dat koningshuis overhoop haalt. En je moet het maar eens lezen van die praktijken van die zorgkita. Dat is allemaal de doofpot ingegaan. En die man die mocht ook op die feesten komen met goedkeuring van Beatrix. En noem allemaal op. Dat is allemaal in de doofpot gegaan. En er is nou weer een nieuw schandaal openbaar gekomen. Maar God maakt het wel open. Want die Beatrix die had hele nauwe banden met Demmink, die kinderverkrachter. Dat is allemaal door de SGP ontkend. Want zulke dingen, daar maken ze geen debat van. Daar brengen ze geen motie over uit. Omdat het landverraders staan. Ik bedoel het ook echt letterlijk. Die SGP'ers, ook van de Staaij, ook al is die eruit, maakt niks uit. Het zijn echte landverraders. En als je een SGP tijdreden houdt, dan ben je ook een landverrader. Dan ben je geen knecht van God.
Dan zit je maar een beetje te spotten en te vervalsen, zoals hier gebeurt. Sommigen verhard, ongehoorzaam, kwaadsprekende van de weg des Heren met een vrome mond. En God neemt er echt geen woord van aan. Hij neemt er geen woord van aan. Het is meer als verschrikkelijk. En het is ook ons allemaal voorzegd dat het in het einde de Heren zal die tijd verkorten om eruit verkoren wil. Want leven op aarde is niet meer mogelijk voor een echt kind van God. Die hebt geen plaats in deze gewesten. Nou, en als je wel een plaats hebt en je danst een beetje met die pottende godsdienst mee. Met die vrome godsdienst mee. Want die moet er niks hebben van Jezus Christus en die gekruisigd. Daar moet geen enkele dominee iets van hebben. En daarom wordt er ook geen een vervolgd. Ze hebben die ergernis van het kruis teniet gedaan. Dat is de kerk van vandaag. En als je het ontkent, ben je een duivel. Want dat zijn de feiten. Dat is net als je met de valse joden meedanst en voor hen vlacht, dan ben je een duivel. Dat heeft niks met de bekering der joden te maken en liefde voor het volk Israël. Dat heeft er niks mee te maken. Dus je liefde voor het volk Israël houdt in dat Netanjahu ook 35.000 Palestijnen om zeep kan helpen. Weet je wat je liefde dan is? Dat is de liefde van de duivel. Want dat gaat over lijken. Ik ben altijd anti-PLO geweest, anti-Iran geweest. Maar wat er nou gebeurt, dat is ongeoorloofd. Dat is tegen alle internationale wetten in, dus ook tegen Gods woord in. Nou, denk ik. Gij zult niet doden, dat heb ook het referendum glad gestreken. Ten aanzien van abortus, ten aanzien van die killervaccins, ten aanzien van die nazi-orgaandonatie. Het is allemaal over lijken gaande praktijken. Dus dat is niet meer de ware kerk. Al lang niet meer. Waar Rome nog in de mond op tegen is, zijn die reuvenkerken zijn er allemaal voor. Alles kan en alles mag. Je kan met het globalisme meedansen alsof God niet bestaat. Maar daar is het goed verkeerd mee afgelopen met die vers 9 mensen. Als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadspreken van de weg des Heren voor de menigte, daar heb God mee afgerekend. Paulus heeft ze op de wacht aangezet. Maar hij scheidde zijn discipelen af en ging verder in de school van een zekere Tyrannus Tweelan. Heeft hij het onderwijs voortgezet. Dus die duivel die sprong boven op die valse leraars, die duivelskunstenaars, want die pretendeerden dat ze ook de duivel konden uitwerpen. En die duivel die sprong boven op hen en die rukte al hun kleren van hun lijf en hij bracht ze ook verwondingen toe. En dit werd alle bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden en er viel een vrees over hen allen. En de naam des Heren Jezus werd groot gemaakt. Dat was nou de uitwerking. Want wat de duivel denkt te kunnen bewerken, dat zie je met de gevangenis van Johannes op Patmos. Wat de duivel ten kwade had bedacht, had God ten goede bedacht. Dus dat voorval, dat werd in heel Azië, dat blijft niet verborgen. Dat die duivel natuurlijk als een duivel tekeer ging. Dat bleef niet verborgen, maar het werkte nog meer waar geloof uit. En er viel een vrees over hen allen en de naam des Heren Jezus werd groot gemaakt. Is dat ook onder ons? Dat de naam van de Heren Jezus wordt groot gemaakt? Of zit je eigen naam een beetje te zalven? Wat is het nou in je leven? Of de Heren Jezus wordt groot gemaakt, God drie enig wordt geprezen, of de mens staat in het midden? Wat is het nou in je leven? En vele degenen die geloofden kwamen, beleidende en verkondigden hun daden, hun misdaden, staat daar. Hun zonden, dat werd ook onder de prediking van Johannes de Doper, geschiedde dat. Dat ze openlijk hun zonden beleden en zich bekeerden. En vele degenen die geloofden kwamen, beleidende en verkondigden hun daden. En vele ook, degenen die de ijdele kunsten hadden, er kwamen ook nog van die duivelskunstenaars, kwamen tot bekering. En die brachten de boeken bijeen waarin al die duivelskunstenarij beschreven stond. Die dienst van de duivel. En ze verbrandden ze in alle tegenwoordigheid. Al die boeken, al die satanboeken, al die duivelskunstenarij boeken. Al die waarzeggende boeken met die waarzeggende geesten. Al die boeken die werden op de markt gebracht en er werd de brand in gestoken. Ze berekenen de waarde, ja, dat heeft natuurlijk geen waarde. Maar
laat ik zeggen, kwam ongeveer neer op 15.000 gulden. 15.000 gulden. Nou, besteed je zo je geld in de dienst van de duivel? Daar komt het nou maar op aan. Want als de Heer Jezus komt, dan zal hij de wereld oordelen, ieder mens oordelen, nadat zijn werk zijn zal. Nadat zijn werk is geweest. Maar dit was de uitwerking nog van de Pinkstergeest, dat het woord des Heren wies met macht en nam de overhand. Nou, dat zou je toch ook in onze dagen wensen, dat het woord weer de overhand nam. Nee, nou wordt het Nieuwe Testament verboden. Want het is antisemitisch. Nou, Steef de Bruin, nou ga je in alle kranten van de wereld, Diederik van Dijk, Stoffenblik, nou ga je in alle kranten van de wereld, als je nou niet meedanst met de Joden. Als je nou niet hetzelfde eist als de Joden willen om het Nieuwe Testament te verbieden. Want je bent toch een Jodenaanhanger? En als je dat dan nalaat, dan ben je een Jodenhater. Nou, we zullen kijken. Dat verzwijgen, dat hele voorval, dat kan niet verzwegen worden, want dat wordt nog meer en meer openbaar. Denk erom dat uit die wetgeving, dat daaruit wat voort gaat vloeien. Want dit is de inluiding van de christenvervolging. Anno 2024. En dat is geschied op lastende Joden. En alle republikeinen, denk allemaal, dansen er mee. Want je moet nou niet denken dat die republikeinen rechtser zijn als de democraten, die linkse atheïstische democraten. Nou, dat is allemaal één pot nat. Het zijn twee vleugels van één vogel. Want het gaat met Amerika, het wereldlijke Babylon, dat gaat ook ten gronde hoor. Dat zal ik je vertellen. En Europa ook, want dat maakt deel uit van het beest van Babylon. De geestelijke antichrist, daar maakt heel Europa deel van uit. Poetin strijdt een rechtvaardige strijd, horizontaal gezegd. Netanyahu niet. Die strijdt een onrechtvaardige strijd. Heb niks meer te maken met dat de Joden zichzelf mogen verdedigen. Heb er helemaal niks mee te maken. Dit is zo buitenproportioneel. Dit is gewoon een genocide. En er wordt niks van gezegd. Het wordt allemaal goedgekeurd door die Reformkerken. Door die van God vervloekte Baal SGPRD. Want dat gaat God verbranden. Daar heeft hij zijn bloed niet voor gestort. Voor, niet voor de SGP, niet voor het RD. Nou. En als je in die kerken, Reformkerken blijft, dan zit je in een valse kerk. En God heeft zijn volk uit de Roomse kerk gehaald. En hij haalt ze ook uit die Reformkerken. Want anders gaat dat woord des Heren niet wassen met macht. Want dan ga je van die afgoden, die boeken die ga je verbranden, die afgoden ga je verbranden. Dat geschiet allemaal in het kader van de waarachtige bekering. Ja, dan wil je daar niet meer mee van doen hebben. Dan wil je daar niet meer door geleerd worden. Want die boeken, ja, dat waren boeken die gemaakt, geschreven waren om de mensen te manipuleren, te betoveren, te drogeren. Nou. En dan moet je nou niet denken dat dat niet binnen de refokringen zulke boeken zijn. Oh, absoluut. Barst ervan. Barst van die boeken. Ze hebben mijn boeken een keer willen verbranden. Ja, in Springfort. En Pieters was toen dominee, die zei er niks van. Kon allemaal. Nou jongen, je staat straks ook voor God. In onze dagen worden de ware boeken, worden, ja, ze hebben ze nog wel op de kast aan, denk ik. Hoewel, denk ik ook niet meer. De stellen die nou trouwen, die hebben allemaal romans op de boekenplank. En geen enkel theologisch boek van een godzalige oudvader of van een reformator. Dat gaat ook pijlwaarts naar beneden. De kennis ontbreekt. Alleen al de historiële kennis ontbreekt. Ondervraag ze maar eens. Nou mensen, het is meer dan verschrikkelijk. En dan staan ze op die jij daar, die toren van Babel nabouwen. En dan staan ze daar een beetje te preken zoals Simons. Ongelooflijk, ongelooflijk, ongelooflijk. Het is nog erger als het heidendom. Als hij zo Gods woord te grabbel gooit voor de huidige zwijnen. Dat is parelen voor de zwijnenwerper. En ik vrees dat hij er dan zelf ook deel van uitmaakt. Als hij daar allemaal mee kan dansen. Maar Paulus kon het niet. Hij scheidde de discipelen af in een school van een zekere tyrannus.
Want de bediening is heilig.
Denk erover. De ware woordbediening. Het is niet voor niks genoemd een worship service. Ja, en als dat allemaal gemengd wordt met afgoderij. En met die gewetenloosheid van die valse beleiders. Dat moet uitgebannen worden. Uitgebannen. Het wordt niet meer gedaan. Maar dan komt God eraan te pas. Nou, dan kijkt God niet op tienduizenden doden. Dat oordeel, refodom, heb je zelf over je uitgeroepen. Dominees, je staat er geen eens in. Voor het welzijn, lichamelijke en geestelijke welzijn van je schapen. En je drijft ze allemaal op de brede weg des verderfs. Ter helle. En er staat hier ook geschreven, hè, want die slangen bezweerden. Soms lukte het, soms liet de duivel het toe om zich uit te laten werpen. Opdat ze in een schijngeloof zouden blijven. Dat ze zich daarin gestijfd voelden, staat ook geschreven. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? Van allemaal. Maar dat is niet een waar kenmerk van het kindschap en van het knechtschap. Nee, want de Heer zegt, ik heb u nog gekend. Van waar zijt gij? Dat zijn nou die zeven zonen van Skefa die pretendeerden het te zijn en ze waren het niet. Want ze werden al door de duivel ontmaskerd. Mooi nagaan. Dan laat God de duivel erop los. Die laat hij ook soms de teugel vieren in het leven van de kerk. Maar dan staat de Heer ertussen. Hier stond God niet tussen. Hij geeft ze er aan over. En ze werden naakt uitgestroopt. Dus dat zijn wel ontzaggelijke onderwijzingen die hier beschreven staan in Handelingen 19. En we hopen er. Als de Heer in het geeft vanavond nog vanaf vers 21 tot het einde vers 40 verder over te spreken. En kon er mocht het zijn onder de bediening van God de Heilige Geest. Want zonder zijn bediening kunnen we niks verstaan. Zonder zijn bediening kunnen we nog eens lezen. Zonder mij, zegt de Heer, kunt gij niks doen. Maak nooit geen scheiding tussen de Heilige Geest en Christus en de Vader. Het zijn wel onderscheiden personen, maar het is maar één God. Het is maar één God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die toekomt alle lof, dank en aanbidding tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Heren, zo hebben wij weer enigszins mogen overdenken wat ook de apostel Paulus op zijn weg ondervond en hoe het ook in onze dagen moet geschieden wat betreft de tucht. Niet wat betreft de handenoplegging, de apostolische handenoplegging, want dat was eenmalig en uniek. Maar wel de gang die de apostel heeft gemaakt. En hij ging in de bressen staan voor de discipelen des Heren door ze af te zonderen in de school van Tyrannus. Om daarvan die kwaadsprekende, die ongelovige, die ongehoorzame, daarvan af te scheiden. Heren, geef ons die getrouwheid. Die komt voort uit de gerechtigheid van Christus, uit zijn verdiensten. Komt alles uit voort, ook de gave des geestes. Staat allemaal op naam van de Heer Jezus Christus. En dat ook de persoon des Heilige Geestes onder ons gekend mag worden. De eerste in werking, tot laatste gekend. Maar al uw volk heeft de inwoning van de Heilige Geest. In meerdere of mindere mate. Kom over en help ons. Wijs ons de weg door u bepaald. Dan zullen we die ten einde toe bewaren. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen aan. Gemeente nog zingen. Van het laatste vers 6. Vers 6 van Psalm 56. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 56.
Yeah.
Ga thans heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.